Er mag gescholden worden tijdens de yoga. Althans, dat vindt Eva Sophie Ridderikhoff. Zij ging van een leven vol met bullshit naar een leven vol met yoga. En schreef daar ook nog eens een keer een boek over. Met de schitterende titel Kak! Eva Sophie Ridderikhoff.
Yes.
Dat zijn drie namen, nou vier, want je ondertekent met S. Hoe moet ik je noemen?
Oh ja, ja, ik luister eigenlijk naar alle varianten. Dus zowel Eva als Sophie als Eva Sophie.
Ja.
En ook nog wel eens Eve.
Ja, want dat is een WhatsApp.
Ja, ja. Ja, klopt. Maar ES is van Eva Sophie.
Oké.
Okay. Ja.
Oh, ik dacht S. Oké, ES. Ik zeg Eva, vind je dat goed?
Prima.
Hartstikke goed.
Yes.
Hey, welkom in de podcaststudio in Rotterdam. Je zei al, ik ben hier al vaker geweest en al vaak voorbij gereden. De eerste vraag in deze podcast is altijd van, wat was je eerste baantje? Wat is je allereerste baantje van als 14-jarige, 15-jarige?
Ja. Cashier bij de Dirk van den Broek.
Cashier bij de Dirk.
Mag ik dat zeggen? Dirk van den Broek.
Ja. Bestaat die nog? Dirk bestaat nog
ja,
wel.
Dirk.
Ja, Dirk bestaat nog, ja.
Ja, 14 was ik inderdaad. Ik had mijn Sophie-nummer en ik ging meteen. Maar daarvoor was ik wel al mijn broer aan het helpen met de krant bezorgen.
Oké. Okay.
De nieuws van de dag.
Nieuws van de dag. En daar kreeg je ook geld voor?
Ja, van mijn broer.
Ook oh, fantastisch.
En kerstkaartjes,
hè? Achter de kassa. Vroeger was dat nog veel leuker, hè? Want dan moest je nog echt tikken. Of had jij al van die piepdingen?
Nee, ik had al piepdingen. Maar ik heb het wel geteld 3 weken volgehouden.
Okay.
En toen verkaste ik naar een tuincentrum, ja. En dan kon ik lekker veel meer met mijn handen werken en vrijer.
Ja.
Ik vond het niks om op één plek te zitten. Ik werd helemaal tureluurs achter die kassa.
Ja, je moet echt bewegen.
Liever wel. Of wat echt wat meer focus hebben. Maar dit was echt te eentonig en te beperkt.
Te beperkt, oké. Okay. Maar hoe oud was je toen?
14.
14?
Ja.
En dat je dat toen al had.
Dat had ik toen al, ja.
Ja, ja. Ja. Hey, ik heb me even een klein beetje ingelezen, want wij volgen elkaar al eeuwen. Zo lijkt het echt al heel lang. En we hebben elkaar eigenlijk nog nooit in het echt gezien en nooit gesproken. Dus dat is hartstikke leuk. Maar ik moest wel even inlezen om jouw reis een beetje te zien. Eén zin, ruil de hakken in voor wat er straks komt. Jouw carrière lag eerst in de luchtvaart.
Ik ben ooit begonnen in de luchtvaart, maar dat was niet per se de carrière. Dat was meer de start, denk ik. Ja, ja, het was studeren of anders maar werk zoeken. En ik twijfelde over fysiotherapie. En dus sprong ik op de trein naar Schiphol en ging ik net als mijn vader in de luchtvaart. En daar werd ik planner. En daar rolde ik eigenlijk in door. En zo ben ik in de zakelijke dienstverlening terechtgekomen.
Ja.
Ja.
Was je succesvol?
Wat is succesvol?
Nou ja, want ik las dat je echt een soort consultancy rol terecht kwam. Daar moet je wel iets voor kunnen. Laat ik het zo even zeggen.
Ja.
Want waar ik op aansla, ruil de hakken in voor. Hè, dus, mm-hmm. Dat je een soort transformatie onderging van, oké, ik zat in het zakelijk leven, wat mensen ook als de gouden kooi noemen. Hè. Je kreeg goed betaald voor heel veel werken. En ik kwam ergens ook het woordje burn-out tegen. Is daar een soort kentering gekomen in?
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, succesvol inderdaad. Succesvol kan je zien, denk ik, in het resultaat wat je behaalt met hetgene wat je goed kan. Maar het is ook alle bullshit eromheen die ogenschijnlijk succesvol lijkt, maar dat niet per se is, die gouden kooi dan meer. Ik kon heel goed plannen en dat kan ik nog steeds. Ik weet dat het is een kamertje in mijn brein die dat gewoon goed kan van zichzelf. Dus in die zin was ik ook succesvol, maar alle bullshit eromheen, daar was ik niet zo goed in.
Nee, maar noemen ze een stukje bullshit?
Ja, lang in de auto zitten, in de files, klanten door het hele land. Dus van laptop naar auto, naar laptop, naar auto. En dan ben je eigenlijk nog weinig bezig met hetgeen waar je dan wat je succesvol heeft gemaakt. Of wat je het succes heeft gebracht. Ja, dus dan ben je meer bezig met eromheen.
Wat vond je wel het leukste wat je toen deed? Want je bent, weet je, zijn even KLM-planner.
Ja.
Ben je zeg maar in een adviesconsultancybedrijf gekomen. En maar wat vond je daar leuk aan? Is het de verschillende klanten?
Ja,
of,
verschillende klanten, de uitdagingen. Ik vond het ook altijd de reden waarom ik er was, was omdat er een probleem was of een uitdaging. En dat vond ik altijd echt heel erg leuk.
Ja.
Dus het kijken naar hoe kan dit beter, efficiënter. Werken met ook wel met arbeidstijdenwet, hoor, daar zat ook wel veel in. Maar ook hoe kunnen dingen eromheen. Dus het was niet alleen het planproces, maar een stukje cultuur ook wel. En hoe de mensen werkten. Soms achterhaald, soms een nieuwe manier van kijken die nodig was. Ja. Ik vond dat echt heel erg leuk. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dus, maar het was het uiteindelijk toch niet, want we gaan niet dat hele verhaal vertellen, maar er kwam heel veel tegelijkertijd op je pad. Zwangerschap, ja. Hard werken, ja. En uiteindelijk een burn-out. Is er echt een feitelijke burn-out geweest? Of
ja, zeker. Ja? Ja, ja, een echte ja? ook. Ja. Als in van, ik was echt stuk.
Ja, en dus, vertel eens over ja. het stuk zijn, want iedereen ervaart het wel nou, anders. Hè?
Ja, ja, dat is subject, is heel intiem, hè? Ja. Ja, nou, ik denk dat ik jarenlang overspannen ben geweest en daar eigenlijk ook wel goed onder gedijde. Dus ik ben ook wel een persoon die soms wel lekker gaat op deadlines. Als iets moet gebeuren, dat ik echt een soort van schouders eronder en gaan. Dus ik heb soms een beetje die pressure ook wel nodig. Maar daar ging ik wel heel erg lang in door. In combinatie met te weinig nachtrust, jonge moeder. De burn-out zelf, het moment dat ik besefte van oké, dit is echt anders, was toen ik bijvoorbeeld mijn tanden ging poetsen zonder tandpasta. Mijn fiets niet meer mee naar huis nam. Dat mijn man thuis kwam met van, hey, je fiets stond in de straat of in de steeg. En dat ik al de auto verkeerd parkeren. Ik moest naar Zandvoort. Ik zat in Diemen. Okay. Met navigatie. Okay. Dus dat is best heel knap.
Dat is heel knap.
Ja, ja, dus ja, mijn autopilot was gewoon echt stuk.
Ja.
Dat wat me heel lang gewoon op de been had gehouden, waar je niet over hoeft na te denken. Deel van het bewustzijn wat gewoon lekker geautomatiseerd is.
Dat was een soort disconnectie.
Ja, zand tussen je ruitenwissers. Gewoon, ja. Gewoon niet meer. Dat, ja. Letterlijk. Ja.
En wanneer zag je dat? Want bij iedereen die ik over spreek, er is een moment dat je denkt van, ja. Oké, shit.
Ja, dus ik denk toen mijn man wel kwam van, hey, de fiets stond weer daar of de auto was weer niet op slot. En ik denk ook al de derde keer of zo dat ik in de Albert Heijn stond zonder portemonnee.
Ja.
Of thuis kwam met echt random boodschappen die we helemaal niet nodig hadden.
Ja.
Dat ik echt dacht, shit, hier is echt wel iets gaande nu.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat waren een beetje de momenten. Maar ik had daar wel dus blijkbaar feedback of reflectie over nodig. Dus iemand die het tegen me zei of echt de confrontatie met het staan in de supermarkt en denken, kak, shit, ik heb het nu niet.
Nee.
Dus want ik, daarvoor gaat het zo, dan kom je ermee weg of zo. Je sjoemelt wat aan en je poetst het weg en je maakt
het
wat goed. Je realiseert
dat je denkt, shit, even recht trekken.
Ja, en, ik bedoel, we hebben allemaal wel eens een slechte dag, kan gebeuren.
Ja.
En een slechte week ook.
Ja.
Maar dit was echt, het is net alsof je, nou, ik ben nooit uit een vliegtuig gesprongen, maar alsof je met een parachute die maar niet open gaat.
Ja,
gaat maar niet open.
Ik voel hem wel, als je daar op terugkijkt, hè, voordat we verder gaan, wat ik dan interessant vind is, lag de niet schuld, maar de oorzaak, lag die bij jou of bij het bedrijf waarvoor je werkte, de druk die daar op jou gelegd werd, of dat er geen controlemechanisme was, of hoe denk jij dat gewerkt heeft? Want dat hele burn-out verhaal, en zeker met waar we straks over gaan hebben, wat jij bent gaan doen, hè, dat is, ik denk dat daar toch heel veel connectie tussen zit. Heel veel mensen hebben er last van. Ik heb er ook wel eens last van gehad, maar heel veel mensen hebben daar echt last van. En hoe kunnen we daar nou eens mee omgaan? Moet er vanuit het bedrijf meer gedaan worden of self-awareness?
Ja, goede vraag. Maar ik denk dat het is heel complex iets. Ik heb me daar jaren mee bezig gehouden en over gelezen. Deels. Sowieso self-awareness, want je moet iets met jezelf, right? Als je erin zit. Dus dat sowieso. Maar in je eentje kom je er ook niet echt. Mensen om je heen, maar ja, ook de maatschappij, ook de bedrijven, alles en iedereen. De norm is eigenlijk waar het, die wordt gezien als normaal. Ja. Is die wel zo normaal?
Ja, want het is een nieuwerwetse ziekte eigenlijk.
Nieuwerwetse ziekte, ja.
Van een ziekte van de laatste 30, 40 jaar misschien. Dus ook met de opkomst van media misschien.
Ja.
En
en ik denk ook wel als gevolg van het kapitalisme dat één verdiener in een huishouden is gewoon niet meer. Ik groeide op in het begin jaren 80 en het was vanzelfsprekend dat de moeders thuis waren. Right?
Ja.
Ja, ik weet niet beter. Ja. En toen mijn moeder ging werken, was ik ook in een soort shock van wat?
Ja.
Ik was 6, wat?
Ja. Ja.
En nou ja, fast forward. Dus nou, ik was jongmoeder, 26 en 28. Dus dat is nou,
ja,
een kwart eeuw later was ja, het onmogelijk.
Ja.
Dus het, kinderopvang, zodra je een positieve test had, meteen kinderopvang regelen. En het was gewoon niet meer, en nu al helemaal niet meer. Dus
nee,
dat is iets wat zo snel is gegaan. En daar zit wel een parallel natuurlijk in. Hè?
Ja. Ja.
En dat heeft ook effect weer op de kinderen, op het gezin, op de man. Het is net een olievlek. Dat gaat door. Dus ik heb het niet alleen over vrouwen, maar dat is wel een extra ding voor vrouwen. De
ja,
verwachting
ja,
die genormaliseerd is, dat je doorgaat. Of wel,
ja. Ja. Hey, er is een verandering gekomen.
Ja.
Dus je bent waarschijnlijk gestopt met die baan. En je bent iets totaal anders gaan doen. Kun je heel kort vertellen wat die transitie is geweest en wat het is geworden?
Ja. Ik, zoals ik al zei, ik kon dus niet zoveel meer. En ik ging daarvoor graag naar de sportschool. En ik ging graag hardlopen. En dat kon ook gewoon echt niet meer. Maar wat ik wel kon, blijkbaar, was yoga.
Yoga?
En en ik had dat wel eerder gedaan, maar meer als een soort counterpose. Ik had een heel druk leven en ik was een heel energiek persoon. Dus yoga was ook een soort van, dat moet ook, want dan is het een beetje gebalanceerd. Maar echt serieus, niet echt. Tijdens de zwangerschap lag ik dan te pitten, weet je.
Ja.
Zwangerschapsyoga, lag
ja,
ik gewoon lekker te slapen, ja. En toen kwam ik erachter van, hey, dit gaat dus nog wel. Dit is nog iets wat lukt, als het ware. Maar dat eindigde ook vaak met huilen op de mat. Dat ik dacht, oh, wat een bergje ellende. Maar dat was wel iets wat ik maandenlang soort van wat me op de been hield. Ging ik 2-3 keer in de week ging daarheen. En ik was een hoop ellende. Maar op een of andere manier lukte dat. En toen dacht ik, ik wil er toch meer over weten. Is het nou boeddhistisch of waar komt het nou vandaan? En zo kwam mijn eerste yogaopleiding. En it all made sense,
yeah,
in a way. Ik was niet op dat moment totaal niet van plan om mijn werk om te gooien, om daar een nieuwe carrière uit te halen. Sterker nog, aan het eind van de opleiding werd ik gevraagd om lessen in te vallen. En ik zei, nee. Ik ben ook nog niet gecertificeerd, voel me daar nog niet comfortabel bij. Is helemaal niet waarom ik het doe.
Ja.
Zomaar voor mezelf. En tot paar maanden volgehouden, tot op Paul zei van, hey, kun het geld best wel gebruiken.
Ja.
Je hebt die opleiding toch gedaan, weet
ja,
je? Kom
ja,
op,
ja,
volgens ja, mij moet het lukken. En die had mijn examen ook gezien en meegedaan. En zei, hey, kan het ook wel leuk. En op die sportschool, ja, toch maar gedaan. En ik geloof binnen 3 maanden of zo stond ik bij de Kamer van Koophandel. Dat moest ook, omdat
ja,
je er veranderde iets met belasting. Ik weet het oude niet meer zo goed, maar ik moest dat doen. En
ja,
toen dacht ik, nou oké, dan doe ik dat maar.
Ja.
En ik stond daar ook, ik had niet eens een naam. Ja, ik wil een yogales geven.
Ja.
En toen ging het eigenlijk heel erg snel in het zakenleven. Dus ik ging bedrijfsyoga geven. En daar ontstond binnen een jaar eigenlijk een nieuwe carrière, als je het zo wil noemen. Ja, een nieuw pad uit.
Yoga dus.
Ja, yoga.
Yoga.
Yes.
Yoga. Nou, je zit tegenover iemand, we hebben het er net al even gehad toen je net binnenkwam. Die is niet yoga. is ook niet zo zen, denk ik, maar dat is een ander verhaal. Yoga, waarom yoga? Leg eens even kort uit voor iedereen die luistert, die nog nooit yoga heeft gedaan. Waarom yoga?
Wil je dan een antwoord die, zeg maar, promoot dat mensen yoga zouden moeten doen?
Nou ja,
of wat?
Ja. Heel eerlijk, yoga wordt het vaak nog weggezet als
ja,
een beetje dat
exact,
dat zweverige en je tenen.
Doe
is
niet
zo'n
yoga.
Ja, precies. Weet je? Maar ik geloof echt wel dat het heel fijn is. En dat het je
dat is al een associatie. Dus, hè, en dat woord fijn, dat is niet per se waar. Dus ik heb een aantal jaar voor de klas gestaan ook om yogadocenten op te leiden. Omdat ik door ging leren zelf in de yogafilosofie en anatomie. En in de filosofie is de kern van filosofie de dialoog met elkaar aangaan. En de eerste vraag die ik stelde was, wat is yoga voor jou? En dan schreef ik altijd alles op. En dan krijg je inderdaad zulke antwoorden. Dus we hebben vaak associaties met rust of zen of stretch. Hè, hele cliché eigenlijk dingen. Maar dat zijn dus de associaties. Maar yoga, ja, het is helemaal niet per se fijn. Zeker niet als je jezelf helemaal dubbel moet vouwen in een onmogelijke vorm. Je kan nauwelijks ademen. Is alles behalve fijn.
Ja.
Maar ook de awareness, de confrontatie met... Oh, hoe houd ik mezelf hier op die mat? Hoe sta ik hier? Ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Het is een beetje hetzelfde als meditatie, weet je. Mensen denken dat je niet mag nadenken in meditatie. En dan zit je daar en dan heb je gedachten.
Ja,
ja. En dan, shit, ik kan het niet.
Nou, toevallig heb ik dat vorige week meegemaakt. Ik moest ergens een soort meditatie aannemen. En als er iets niet kan bij mij, is de boel afzetten.
Nee, maar dat is een comateuze stand. Dat is al een onmogelijke iets, hè, wat er wordt opgelegd.
Ja.
Dus die gedachten die zijn er en die zullen er ook altijd blijven. En dat is maar goed ook, dat is de mind. Maar daar gaat het al mis mee, als in van we denken dat het allemaal lekker is. En dan kom je naar yoga en dan denk je, nou, dan voel ik me daarna beter. Ja, ergens wel en op lange termijn wel. Maar als je de boel gaat schoonmaken, als je een tijd niet in zoals hier in je studio bent geweest. Stel, je zou hier een paar maanden niet komen en je komt, dan kom je thuis weer op je plek, je kent het. Maar het is niet schoon, het is niet onderhouden. Nou, dat is een beetje, dan moet je stofzuigen, een lapje er doorheen halen. Dat is niet per se leuk of fijn.
Nee.
Dus je kan momenten van inzichten hebben wel. En die zullen zeker ook op lange termijn gaan. Dat echt structureel dingen voor je gaan veranderen. Dat je merkt van, hey, doordat ik op die mat dingen doe die ik misschien niet leuk vind. En dingen proces, verwerk. Ga je toch anders naar het leven kijken op een gegeven moment. Merk je van, hey, wacht eens even. Toch iets meer geduld voor dat stoplicht. Of doe dingen net even wat anders. En dat is heel erg goed, maar het is niet per se fijn. Zelfontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling is toch ook de fuck niet altijd fijn?
Nee.
Dus je moet wat met jezelf, jeetje.
Ja, ja. Ja. Ja, waar ik dan, zonder het al te groot te maken, hoor, waar ik dan aan zoek van, is het nou lichamelijk?
Ja,
of is het nou
vraag.
Zelfreflectie of zelfontwikkeling?
Ja.
Of ontspanning?
Absoluut.
Wat is het nu? Na de break wordt mijn vraag uitgebreid beantwoord en praten we ook over haar nieuwe boek met de schitterende titel Kak!
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 30. Een 5G-toestel met een schitterend design, fantastische 50 megapixel camera en 6,5 inch OLED-scherm met een vervestigingssnelheid van 144 hertz. Find your edge met de Motorola Edge 30.
Wat is het nu? Ja, goede vraag. Fysiek is een heel groot gedeelte ervan, omdat dit is het lichaam wat we hebben. Dus hier moeten we het mee doen. En fysiek beïnvloedt mentaal en emotioneel. Dat is echt een drie-eenheid. Dat communiceert continu met elkaar.
Ja.
Dus met het fysiek kunnen we heel tastbaar iets. Hoe fijn is dat?
Ja.
En door fysiek te werken, werk je eigenlijk aan het zenuwstelsel. En dat proceset weer. Informatie, de mind, het brein. Dat werkt door.
Ja.
Dus fysiek is iets tastbaars, iets waar we veel mee kunnen en is voor mij zeker een belangrijke pijler. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd de behoefte vouwen. Ja? Dus voor mij is hardlopen, naar de sportschool gaan, nu ook yoga. Het is een fysieke activiteit waarin ik heel erg bewust van ben wat ik doe, hoe ik me eronder voel, wat voor state of mind ik ben terwijl ik het doe. Ja, dus dat is dan misschien een beetje die awareness waar je, ja. En het heeft zeker met een zelf te maken, maar vooral ook hoe reageer ik op mezelf en de wereld om me heen. Dus je valt heel erg op je eigen programmering, eigen overtuigingen, je eigen percepties. En daar hoef je niet per se iets mee te doen als je dat niet wil. Dat hoeft niet.
Nee, oké. Dat laatste vind ik toch wel heel belangrijk dat je daarbij zegt eigenlijk. Dat denk ik ook wel een beetje de drempel is waar je overheen moet gaan. Als ik geef het ook eerlijk toe, hè. Ik ben dan het is een beetje mijn afkomst ook. Het is, ik sta daar wel voor open, Maar ik zal het niet zomaar gaan doen. Omdat nee. dat toch een soort onzichtbare drempel voor mezelf is. Van, oh, ik moet nu wel heel veel ja. in één keer gaan doen. Ja. Wat niet direct in mijn comfortzone ligt. Ja. Omdat ik het nog nooit gedaan heb.
Exact.
En misschien doe ik al yoga.
Ja.
En misschien heb ik exact. Al dingen in. Misschien is het fietsen ja. dat je hier naartoe zocht, is ja. ook al yoga. Omdat ja. je dan...
Ja, wat op... denk je van dit?
Ja.
Met mensen praten.
Precies.
Absoluut.
Dus dat is wel interessant. Hey, dus... Even terug, dus cashière, planten, succesvol in de consultancy, om maar even holistisch samen te pakken. Alles ging down the drain. Jij ja. vond een nieuwe passie, yoga. Je hebt heel veel opleidingen gevolgd. Mensen moeten op je website kijken, zo'n show notes zetten. Ik bedoel, idioot veel retraites en nou, fantastisch. Maar laatst heb je weer een nieuw... Ja, paaltje geslagen, mijlpaal. Je hebt een boek geschreven.
Yes.
Nou, de eerste vraag is, waarom een boek?
Ja, waarom een boek?
Ja, vind ik een leuke vraag.
Ja, dat is een hele goede vraag. En
je bent niet de eerste, je bent niet de laatste met een boek.
Ja.
Dus waarom een boek?
Grappig genoeg, het is heel dubbel, want ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig of van plan. En ergens als ik terugkijk toch ook weer wel. Want zolang als dat ik me kan heugen, echt heel klein was ik al aan het schrijven. Dagboeken vol en zelfs een keer een poging tot een roman. Ik denk dat ik een jaar of 8 was. En ik weet ook echt nog het verhaal waar ik het over wilde hebben. Dus schrijven was iets wat ik altijd al deed. En ook tijdens werk. Dus ik had ook altijd notitieblokjes overal. En boekjes overal. En krabbels overal. En helemaal op school. Als het saai was, dan krabbelen. Ja, ook wel doodelen en tekenen. Maar ook ja. krabbelen. En quotes. En levensvragen. Maar er was niet iets concreets. Maar zoals ik zei, ik stond voor de klas. Yoga-docenten opleiden. En... die was het ook niet voorbij gegaan dat ik regelmatig vloek tijdens de yoga. Ja. Dat is ook zo niet yoga eigenlijk,
nee,
hè?
Nee,
maar goed, het is gewoon net een scheet. Dus af en toe moet het er gewoon uit en dan vloept het. Ja. En yoga is niet per se altijd mooi en fijn, zoals ik al zei. Sommige houdingen zijn echt, nou, zoals ik dan zei, kak.
Ja. Ja.
En dat relativeerde heel veel mensen van... de eerste keer dat ik het eruit vloepte, hoor, was het inderdaad een soort scheet. Dat ik dacht, shit, ik hoop dat niemand het heeft gehoord.
Nee.
Nou, wel... En iedereen daarna kwam naar me toe en lag. En toen dacht ik, oh, ik kan hier ook gewoon mens zijn.
Ja.
En toen ik dat niet meer hoefde te onderdrukken, gebeurde dat wel eens. Dus dat vloepte er wel eens uit. En daar moesten we dan ook om lachen. En veel studenten die zeiden van, ja, je zou eigenlijk echt een keer een boek moeten schrijven. Omdat ik heel vaak filosofische thema's of dingen verbond in een les. Of hadden we het ergens over. Waarom schrijf je geen boek? Waarom schrijf je geen boek? Ik deed er eigenlijk niks mee tot de pandemie. En toen moest ik yoga op Zoom geven voor de bedrijven. Dat was eventjes leuk. Eventjes. Mm-hmm. Dat was heel snel niet meer zo heel erg. Het was een goede noodoplossing, maar niet voor 2 jaar of zo.
Nee.
En toen dacht ik, nou, ik ga nu maar eens dat boek schrijven.
Ja.
Ja. Dus, en dat moest zo gaan heten. Dat was het enige wat ik wist.
Kak.
Ja, en ik dacht, wordt het dan een yogaboek? Ja, eigenlijk ook weer niet.
Nee.
Dus ja, toen ben ik gaan schrijven, ja.
Ja, en hoe was dat proces? Want terwijl ik met je te praten, voel ik heel veel parallellen tussen jou en mij. En ik las ook ergens autodidact.
Ja.
Zo ben ik ook, weet je. Ik ga iets doen en dan leer ik het wel, weet je wel, of niet. Of ik doe het op mijn eigen manier. En,
ja.
Dat is eigenlijk ook mijn hele leven, dat heb jij ook. Dus je denkt, ik ga een boek schrijven, dus je hebt waarschijnlijk een laptop gepakt en een dokje
Word.
Geopend. En, en dan ben je begonnen.
Ja.
Hoe is dat proces gegaan? Heb je eerst
gewoon
vellen vol weggegooid?
Ja, ook. Zeker. Dat is echt, dat gaat ja, op en neer, vallen en opstaan, op je bek gaan.
Wanneer ga je op je bek dan met een boek schrijven?
Wanneer ga je op je bek? Ik vind autodidact zijn echt vaak op je bek gaan. Dat je gewoon echt niet weet eventjes wat je aan het doen bent of waar je moet beginnen. Of dat je erachter komt dat het zo niet moest.
Ja.
Of dat je de verkeerde kant bent afgeweken. Of dat je echt een beetje dat gevoel van aankloten.
Ja.
Terwijl je eigenlijk, dat is heel waardevol. En dan ben je het aan het leren. Maar het voelt op een of andere manier soort van amateuristisch of niet professioneel. Of,
ja, daar ga ik even aan. Ja? Dat heb ik ook. Bijvoorbeeld, ik doe dingen in PR en marketing. En dan dan lees je iets en dan worden daar dingen in gezegd die je niet snapt. En als je het dan op gaat zoeken, denk je, oh, maar dat doe ik ook.
Alleen, right?
Bij jou heet het anders. En ja, dat vind ik dan mooi van autodidactisch, dat je eigenlijk op dezelfde weg komt, alleen volgens jouw eigen route.
Ja.
En ik denk dat met het schrijven een boek ook is. Ik denk je tweede boek, dat zal een stuk makkelijker zijn, ja, omdat je hebt geleerd hoe het was. Dus je bent gaan schrijven durende de pandemie. Nou ja, stukken geschreven, weggegooid stukken geschreven.
Ja.
Verandert dan ook, want had je echt een vastomlijnd idee toen je ging schrijven?
Zeker.
Van, okay, dit is het eindproduct?
Ja, nee, het idee begon eigenlijk heel anders. Ook vanwege gesprekken dat die weet je gaat van een consultancywereld, om zo maar even te zeggen, of ja, een succesvolle wereld, een carrière, ik weet niet, ik vind het allemaal, nou ja, zo'n hoek ga je naar de yogamat. En dan ga je eigenlijk, betreed je een andere wereld. En dat is dan, ja, kan je ook wel de spirituele wereld noemen. Ik was heel bleu. Ik dacht echt van, oh, en soort, nou, teletubbieland. En dan gaan we muffins eten. En iedereen gaat elkaar knuffelen. En dat is heel erg fijn.
Ja.
De fuck echt niet.
Nee.
Nee, er zaten gewoon ook echt wel kuttekoppen in de klas.
Ja.
En venijnige meisjes. En een klas met 33. En het was één kippenhok. En iedereen kwam daar natuurlijk met shit.
Ja.
Want we gaan yoga doen. Dus we hebben allemaal 3 rugtassen met ellende bij ons. Dus dat was het helemaal niet. En er is ook nog eens een keer, wat me ook verbaasde, een heel verdienmodel daar in de yoga-wereld en de spirituele wereld. Ik was heel bleu. Ik dacht, hè? Ja, dat is een business.
Ja.
En daar dus
vind je dat negatief? Ik sta dat het business is. Dat ik heb meerdere gesprekken gevoerd met mensen. En sommige mensen die zeggen commercie en kapitalisme is dan een beetje als het kwaad. Maar er is toch niks mis met business?
Nee. Nee. Absoluut niet. En er is ook niks mis met geld verdienen. Ik denk echter wel dat als je het gaat spiritual bypassen, dan ben je wel echt aan het bullshitten. Dus,
oké, die moet je even uitleggen.
Ja. Nou, jij zegt er is niks mis met geld verdienen.
Nee.
Dat is wat het is.
Ja.
En daar, dat is een hele prima statement. Dat is heel eerlijk.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet eerlijk om geld te verdienen van andermans pijn. En daar dan ook moeilijk onderwerp, ja. Want er zijn therapeuten die doen allemaal heel goed werk. En daar zit moet ook verdiend aan worden.
Ja.
Maar het is natuurlijk wat anders als je business module of model, hoe noem je dat, draait
om het verlengen van de pijn.
Ja, exact. Ja. Je bent niet mensen aan het is misschien ogenschijnlijk helpen, maar het is niet echt.
Nee, wat je nu zegt is wel een iets wat je heel veel ziet bij allerlei soorten coaches, wat nu heel erg hip is.
Don't get me started.
Dat coaches vaak je een aantal handvaten geven. Maar nooit echt de oplossing, waardoor je blijft komen en in herhaling treedt.
Ja.
En daarom denk ik dat iemand mag, een chirurg mag van mij 1 miljoen per jaar verdienen. Zeker als hij een tumor uit mijn lijf snijdt, want hij betekent echt iets voor mij, snap je? En hij lost echt iets op en dat is een beetje wat je bedoelt. Zo iemand mag tering veel geld verdienen,
absoluut.
Iemand die de halve tumor wegsnijdt, omdat hij weet dat je dan nog een keer zoveel gaat betalen.
Ja.
Dat is wat jij dus...
Ja. Maar het is een eigen behoefte, hè? Ja. Het is een eigen behoefte, zowel als bij de goeroes.
Ja.
Die hebben gewoon publiek nodig. Die hebben zieltjes nodig.
Ja.
De coaches ook, want je bent geen coach als je niemand hebt om te coachen.
Nee, precies.
Daar begint het al. En het is een samenwerking. Maar ik denk dat er dan structureel echt wel misbruik is van een positie of een functie.
Absoluut. Maar dat stukje ethiek heb jij dus wel.
Ik ben er echt allergisch voor. Dus dan moet je ook wel die ethiek gaan naleven.
Ja.
Weet je, en zelf kom ik er ook in, hoor. Want dan is het, oké, dan ga ik yogales geven. Ja, krijg je een paar tientjes voor een les.
Ja.
Dan kom je bij bedrijven aan. Ja. Dan moet je iets heel anders gaan hanteren. Anders nemen ze je helemaal niet serieus.
Nee.
Plus, er is een potje voor. En je hebt reistijd. Je moet matten verzorgen. Het is heel wat anders. Je ligt in een vergaderzaal.
Ja.
En dan heb je hetzelfde gesprek van, oké, ga ik echt over de kop, want ze kunnen het wel betalen, of wat verleen ik eigenlijk? Ja. Heeft het van waarde van wat ik geef? Je hoeft niet altijd het maximale uit de kant te halen. Maar je hoeft jezelf ook niet tekort te doen, inderdaad.
Nee, precies. Het is balans. Laten we het woord balans even onder dit onderwerp plakken. Hey, het boek is nu klaar. Het is uit. Wat ik superleuk vind, is dat je het ook zelf hebt uitgebracht, als ik begreep. Want ik las ergens, je moest alleen nummers aanvragen. En ik denk, nou ja, dat, weet je, dat lijkt me dan ook wel superleuk om dat allemaal mee te maken, hoe dat allemaal werkt. En nu ligt er zo'n boek. Wat wil je nou met dat boek? Dat is een heel rot vraag, hoor, dat weet ik. Maar wat wil je dat mensen daarvan meenemen? Ik ga het kopen. Wat moet ik uithalen?
Ja, kan
of wat
ik
hoop je
niet
dat
van,
ik eruit haal?
Wat je eruit moet halen, kan en zal ik je nooit van tevoren vertellen. Precies, nee, maar wat ik hoop dat het een eye-opener geeft op iets in het leven.
Ja.
Al is het maar één moment dat je denkt, hey, shit,
wacht
eens even. Dat het je even anders, dat het iets soort disruptive is bij jezelf, zonder dat je uit je comfortzone en al die...
Ja.
Het hoeft helemaal niet groot te zijn, maar dat je heel even denkt, wacht eens even. Nee.
Ja, ik had het boek heet Kak. Yes. Lekker. Het gaat over ons lichaam en het leven en het imperfect perfecte leven. Of hoe was de zin? Het imperfect perfecte leven.
Ja, imperfect perfect leven. Ja, want wat is
perfectie? Dat is een zin die je even moet duiden voor mij. Want dan duid je ook gelijk het boek, denk ik.
Ja, ik denk dus dat... Ik heb niks met perfectionisme nooit gehad ook. Ik had snel voor mijn gevoel het idee van... dat is een illusie. Want het is nooit goed genoeg.
Nee.
Ik heb het al heus wel geprobeerd. Ja. Maar het kan niet goed genoeg. En ik ben zelf heel imperfect. En ik denk pas toen ik dat... daar niet voor ging openstaan, want dat klinkt ook weer zo yoga. Maar op het moment dat je doorhebt van jezelf van maar ik probeer wel heel hard te zijn wie ik eigenlijk niet ben. En ik ben eigenlijk wel imperfect en een rommelkont. En ik laat knoeien de hele tijd. Ik stoot mijn teen en ik kom te laat op dingen.
Ja.
Maar dat maakt me niet per se een slecht mens. En ik ben me er wel bewust van. En ik werk er wel aan, maar ik kan het ook niet helemaal weglaten. En is dat niet ook gewoon het leven... Wat is dan perfectie?
Ja, is het ook niet zo dat eigenlijk het streven naar perfectie iets wat je niet moet doen? Omdat het is nooit goed. Dus je raakt nooit...
Het is een illusie.
Kijk, mensen zeggen je moet altijd wat te wensen en te bereiken hebben. Maar ik denk dat dat niet zo is.
Nee. Want het is iets anders dan een doel.
Ja,
dat
precies.
Is iets anders dan een doel.
Een doel is eigenlijk een tussenstop naar perfectie. En perfectie ga je nog bij... Ik heb ook een hekel aan perfectie. Ik ben alles wat ik start... Als ik echt mee start, is het nog niet perfect. Omdat ik het mooi vind als iets zichzelf evolueert.
Dat is veel echter, hè? Als het niet perfect nog is, is het echter. Het is rauwer.
Maar jij kan ook een yogales gaan verzinnen. En dan helemaal uitwerken tot op de seconde. En dan werkt die gewoon niet in de klas. Omdat mensen anders reageren. En dan word je dan val je dus.
Door de mand. Ja.
Door de mand. Omdat je perfectie hebt nagestreefd. En dat bestaat niet.
Nee.
Als je goed nastreeft. Kun je daarna richting perfectie gaan. Maar goed, dat is even mijn stuk.
Misschien
moet ik ook een boek schrijven.
Ja,
Kak ligt nu overal in de winkels. En ik ga heel de tijd... Ik vind Kak echt geweldig. Wat is je favoriete scheldwoord?
Kak?
Kak, ja?
Ja, nog steeds.
Is het wel een beetje braaf?
Ja, fuck ook. Wel, ik ben op een gegeven moment moeder geworden. Hè? Dus het was daarvoor vele malen erger, denk ik. Nooit met ziektes, right?
Nee,
dus
nee,
die dan weer niet.
Nee.
Of zeg maar persoonlijk, dat ik mensen echt wil pijn doen.
Ja.
Het is meer een soort uitlaatklep.
Ja.
Shit, fuck.
Ja.
Andere vleeswaren.
Ja,
die ook.
Ja.
Maar Kak was favoriet geworden toen ik dus in de auto zat met mijn kinderen. En Bodhi was toen 2, nu 15. Die zei, kut, stoplicht.
Okay.
En toen dacht ik, oké.
Die moet ik eventjes opvoeden.
Ja, en weet je, dan begin je met doper te vloeken. En dat lucht helemaal niet op. Dus dat werd Kak. En ik dacht, Kak. Ben maar vast aan het leven. Dat kan je hebben.
Ja. Maar Kak staat ook ergens voor, hè?
Ja, in dit geval staat het zeker waar,
Nou, dat moet je dan even vertellen.
Ja. De kunst van het anders kijken.
De kunst van het anders
kijken.
Is dat zeg maar dan de byline van het boek?
Ja.
De kunst van het anders kijken.
Ja.
Oké, Kak.
Ja.
Hey, S, Eva, Sophie. deze podcast heeft wel één vraag waar de gast zich op moet voorbereiden. En ik mag van de sponsor Motorola de gast een smartphone laten weggeven.
Yes.
En dan geef ik daar ook nog een hele vervelende opdracht bij. Van joh, kijk even wie iets ergens voor jou betekend heeft. En als het kan, probeer dan niet je man of je kind te nemen. Want die hebben jou al. Dan hebben ze de hoofdprijs al.
Oh.
Dus ik heb je deze uitdaging in de auto gegeven.
Yes.
Ik was er iets te laat mee. Heb je iets kunnen verzinnen?
Jazeker.
Ja?
Ja, en ja, wat ik al zei, ik moest echt een paar minuutjes nadenken. Omdat ik echt heel veel mensen wel heel erg dankbaar ben. Dat staat ook op pagina 2, geloof ik, van mijn boek. Jij bedankt dat je dit leest, maar ook echt... ik heb heel veel leermeesters en nog steeds in mijn leven, maar ook gehad juist die, hè, wat ik al zei, in die yogaopleiding, die kuttekoppen die zo schuurden.
Ja.
Zo was het eigenlijk het plan trouwens om het boek te schrijven, een soort anti-yoga boek, maar dat is het uiteindelijk niet geworden. Nee, de rebelsheid is er afgeschreven, een beetje. Maar daar heb ik eigenlijk het meeste van geleerd. Dus ik heb een super lange lijst en ik dacht ook, jeetje, er zijn zoveel mensen die het mogelijk hebben gemaakt de afgelopen tijd om aan het boek te werken. Maar er is eentje die absoluut bovenuit steekt. En dat is mijn vormgeefster.
Oké. Okay.
Ja, is Sophia. En Sophia is inmiddels ook een vriendin. Was mijn buurvrouw. Sophia komt uit Oekraïne. Woont al een aantal jaar hier in Nederland. En die had een business als grafisch vormgeefster. Tot op vorig jaar. Russische klanten en...
Ja,
ja, die is aan het omscholen. Super stoere, dappere, getalenteerde dame met wie ik meteen een privéklik had. Maar ze is zo fucking gifted. Zij kan echt zoveel. En ze is aan het bijscholen voor Google User Experience. Iets wat ik niet ken. Maar ze kan gelukkig ook heel goed vormgeven. En ze heeft me geholpen met het boek. Dus met de cover en de illustratie, ja, alles eigenlijk heeft ze me geholpen zonder... ze heeft het ook echt met me uitgehouden. Dan wilde ik weer wat anders. Ze heeft het logo. Ja. Zoveel geduld en fantastische inzichten en inspirerend. En absoluut.
Nou ja, als autodidact heb je die mensen wel nodig.
Oh my god,
dan,
ja.
Die dan eventjes wel zeggen, oké, maar wat je nu wil...
Ja.
Dat
of
gaat
het kan
niet.
Ook zo. Ja, of heb precies. Je hier al aan gedacht?
Ja.
En wat nou als we... Dan ging ik al meteen kwispelen. Wat als we wat? Ja, vertel.
Ja. Nou ja, precies. Ja. Nou ja.
Ja.
Ik zie ook aan jou dat ze belangrijk is geweest.
Ja,
in van die kleine dingen om het hele verhaal heen. Want ze heeft zich niet bemoeid met het verhaal. Maar jij
nee,
staat
dat
omheen.
Kon ook niet. Want ze spreekt, ze spreekt wel Nederlands. Maar ze is nog heel onzeker.
Ja.
Maar toch haalden ze nog zelfs fucking spelfouten eruit. Dus ze zei, dat staat dubbel. Oh my god, you're correcting me. Ja. Weet je, het is echt, zeker.
Goed.
Zonder haar was het er niet geweest.
Goed.
Nee.
Oké, we gaan zorgen dat ze dat, dat ze die smartphone krijgen. Ik hoop dat ze daar heel veel plezier aan heeft. En contact met haar, met de mensen in de Oekraïne kan onderhouden natuurlijk. Dus in deze geval een extra plusje. Hey, heb jij nog iets wat je aan luisteraars van deze podcast kwijt wil? Dat je denkt van, weet je, dit wil mensen wel meegeven. Want dat je boek is iets wat je aan mensen wil meegeven. Ze moeten je boek lezen voor het hele verhaal. Maar heb je nog iets dat je zegt van, weet je, dit kan niet, bestaat niet. Wat heb je tegen jezelf gezegd toen je dat boek ging schrijven?
Nou, iets wat ik mezelf wel vaker zeg... Vorige week nog, toen ik weer begon met een nieuwe baan. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Ja.
Dus er zit echt wel een Pippi Langkous in ons allemaal, denk ik.
Ja.
Ik denk dat we in de kindertijd gewoon echt wel een soort van geprogrammeerd raken. En je kan heel ver bij jezelf verwijderd raken. Dus misschien is jouw Pippi Langkous heel erg klein.
Ja.
Misschien is ze heel erg groot. Maar er zit ergens iets in je wat het waard is, denk ik. Het is een weggegooid leven als je niet zou onderzoeken wie je bent in essentie.
Ja.
Als je echt alle bullshit om je heen... en hou je nog heel veel bullshit in jezelf over, hoor. Wat ik al zei, dus dat ik zo super imperfect ben. Dus dat blijft wel over, maar het is wel echt voor mijn gevoel. Ik hoef niet meer iets na te jagen of te streven wie ik niet ben. En ik blijf bijleren.
Ja.
Dus door inderdaad kan niet, bestaat niet... nou ja, dat zie ik dan nog wel, of het echt niet kan. Maar... het heeft achteraf altijd, heb ik er iets van geleerd. Al is het maar dat je ontdekt wat je niet wil.
Ja.
Wat je niet kan.
Ja.
Ja, dus blijf nieuwsgierig. Dat is hem. Ik moest er even...
Okay.
Blijf nieuwsgierig.
Of
word weer nieuwsgierig als je niet nieuwsgierig bent. Oh my god.
Oké.
Okay. Ja.
We zijn er.
Ga uit. Ga iets doen wat je inspireert. Ja. Word nieuwsgierig. Ga praten met mensen. Ga met een boom knuffelen. Whatever floats your boat. Maar doe iets om die nieuwsgierigheid weer aan te wakkeren. In het leven. Blijf nieuwsgierig. We weten het nooit helemaal.
Nee.
Tegenover me zit Eva, stoere chick, jongen. Tas everywhere, zakdoek in de haar, fans aan de voeten, heerlijk. Dankjewel voor je tijd.
Jij bedankt, Tim.
Je luisteren naar de podcast Kan Niet, Bestaat Niet. Een productie van Klets Media met dank aan Motorola.